wacht even tot de microfoon bij u is. Bar.
Ja. In de NBV zijn de apocryfe boeken wel opgenomen. Daar heb ik ze ook uitgelezen. Tenminste, niet alle. Er zijn volgens mij twee versies.
Ja, er zijn twee versies van. De Nederlands Bijbelvertaling is een samenwerkingsverband van katholieken en protestanten. Dus toen ze die uitbrachten, kon je iedereen kiezen met of zonder de deuterocanonieke boeken. En net zoals jij ben ik zo verstandig geweest om die uitgave met de deuterocanonieke boeken te kiezen natuurlijk. Want ik kan wel uitmaken wat schrift is en wat niet schrift is, verbeeld ik mij. En ik kan toch op die manier heel handig in één bundel de deuterocanonieke boeken ook raadplegen als ik dat zo zou willen. Maar er zijn twee edities van, ja. En in elke katholieke Bijbel, zo Willibrordsvertaling, Petrus Canisius vertaling en hoe ze allemaal meer mogen heten, daar zul je dus ook altijd die deuterocanonieke boeken vinden. Wie nog meer? Ik kom zo bij jou.
In de Bijbel staat ook dat in de eindtijd veel dwaarleraren komen en veel valse christenen. In welke hoek moet je dan zitten in uw verhaal?
Nou.
Want dan wordt het steeds moeilijker.
Ja, dwaarleraren. Daarvan geldt twee dingen eigenlijk. De eenvoudige zielen kunnen op hun klompen aanvoelen dat het niet deugt wat ze zeggen. Dat zeg ik nou even expres zo. Met een woord uit Johannes 10. Mijn schapen horen mijn stem. Ze kennen mijn stem. Ze kunnen mijn stem onderscheiden van die van alle andere herders. Alleen die schapen kunnen niet vertellen wat er niet aan deugt. Ze kunnen alleen maar zeggen door de Heilige Geest die in hen is. Ik weet het niet, maar het bevalt me niet. En hoe dichter ze bij de Heer leven, des te belangrijker is dat aanvoelen, dit deugt ergens niet. Dit gaat niet goed, dit klopt niet. Er zit altijd een gevaar in dat ze dat zeggen omdat het niet met hun tradities overeenkomt. Maar als het hart op de goede plek zit en ze leven dicht bij de Heer, dan is die intuïtie vaak heel gezond. Dit klopt niet. Alleen ze kunnen het niet uitleggen. En de tweede, dat zijn de mensen die ook de roeping van de Heer hebben ontvangen om te vertellen wat er niet aan klopt. Dat heeft een nadeel, je moet je aan al die leerlingen verdiepen, terwijl je eigenlijk liever met positieve dingen zou bezig zijn. Maar als die leerlingen veel opgeld doen, en ik zou allerlei hypes in Nederland kunnen noemen op dit moment, of van de laatste jaren, van dingen die allemaal een rol spelen, ja, dan moeten er mensen zijn die daar onderzoek naar doen en daar kennis van nemen, en die ook uit de schrift kunnen zeggen waarom het niet goed is. Waarom het eenzijdig is, of waarom het een vertekening van de waarheid is. Dus in die zin is het altijd zo geweest dat de gelovigen, de schapen van de kudde, aanvoelden, dit klopt niet, maar het niet altijd konden zeggen. En dat er dan gelukkig schriftgeleerden waren die ook konden uitleggen wat er niet aan klopt. Maar je moet altijd daarbij uitkijken voor het gevaar dat iets niet klopt, omdat het niet met mijn traditie in overeenstemming is. Dat is natuurlijk een groot gevaar. Dan ga je dus uit van het gelijk van de eigen traditie waardoor jij gevormd bent. En dan sta je er niet meer voor open dat je weliswaar in die traditie gevormd bent, maar dat daar ook elementen in kunnen zitten die niet blijken te kloppen, die niet houdbaar zijn. Dus je moet goed jezelf ook weer onderzoeken. Je moet goed je motieven onderzoeken. Wil ik dat het fout is, omdat anders ik onzeker word over dingen en mijn eigen traditie? Ja, daar kunnen sommige mensen niet tegen. Ik kan wel zeggen, daar kunnen een heleboel christenen niet tegen. Het moet zo zijn, want zo hebben we het altijd gezien. Ze zouden innerlijk, psychologisch in grote spanning komen als ze het anders zouden moeten zien. Maar een schriftgeleerde die kan zo niet denken. Die moet ook zichzelf en zijn eigen opvattingen constant onder de loep nemen. Dat is een vermoeiende bezigheid. Hij moet dus altijd, ook als hij nieuwe leerlingen hoort, niet meteen zeggen, oh, deugt niet. Hey, luister, laat op je inwerken. Zit er een element van waarheid in? Dat zit er altijd in, want pure leugen, dat is heel moeilijk te verkopen. Het is dus vaak een mengeling van waarheden en leugens. En daarom zijn ze vaak zo gevaarlijk. Maar het louter feit dat het niet klopt met jouw traditie, dat zegt nog niet zoveel. Dat is wat hier in het artikel 7 staat. Het moet aan het schrift getoetst worden. Nergens anders aan. Leo, wil jij de microfoon even bij Leo brengen? Hij komt vanzelf naar je toe.
Ja, we hebben het gehad over die 66 boeken. Maar binnen de 66 boeken staan er ook teksten tussen haakjes of vierkante haakjes of dat soort dingen. En wanneer kun je zeggen, kunnen we stoppen met daarover spreken en wanneer is dat klaar of blijft dat doorgaan?
Ja, kijk, de moeilijkheid die we hebben na 2000 jaar is, wat hebben die profeten en apostelen nou letterlijk geschreven? Want toen de boekdrukkunst nog niet bestond, en die is pas in de 15e eeuw ontstaan, zijn die allemaal overgeschreven. Nou, als ik hier aan die eerste daar een stukje tekst geef en ik laat het iedereen overschrijven wat de vorige geschreven heeft tegen de tijd dat het daar aankomt, zul je heel wat verschillen aantreffen. En er is dus een hele wetenschap ontstaan, de wetenschap van de tekstkritiek, om vast te stellen wat is nou de precieze tekst. In het Oude Testament is het wat makkelijker. Daar zijn er minder verschillen tussen de handschriften. Daar zijn we eigenlijk veel zekerder van de juiste tekst. Daar waren we ook zo benieuwd toen de Jesaja-rol werd ontdekt. Hè? De Jesaja-rol, de Qumran-rollen, die was 1000 jaar ouder dan de oudste Hebreeuwse handschriften die we hadden. En we hielden ons hart vast en we dachten, stel je voor zich dat door dat overschrijven heel veel fout is gegaan. Dat die Jesaja-rol die we nu ontdekt hebben, heel anders is. Maar dat was gelukkig niet het geval. Met het Nieuwe Testament is het ingewikkelder. Het Nieuwe Testament is, de kerk is zo vroeg verbreid, van ver oost tot ver west, dat daardoor ook allerlei verschillen makkelijk konden ontstaan. De Joodse gemeenschap was natuurlijk een hele klein, hechte gemeenschap. En daardoor zijn er nogal wat verschillen tussen de handschriften. Nu is er een zogenaamde meerderheid van handschriften, en die is in de 16e eeuw keurig vastgelegd, en men noemde dat in die tijd de Textus Receptus, de algemeen aanvaarde tekst. Ja, dat was nogal makkelijk, want van alle oude handschriften die we nu hebben was nog niets bekend. Dus de Statenvertaling was gebaseerd op deze jongere handschriften, maar die wel veel overeenstemmingen vertoonden. Dus toen er later de vertalingen ontstonden, wilde men ook gebruik maken van die oude handschriften die intussen bekend waren geworden. Er waren allerlei tekstedities van verschillen van het Griekse Nieuwe Testament, waarin in voetnoten al de verschillende varianten werden opgetekend. Nou, dat is heel erg belangrijk. Als je een commentaar schrijft over de Bijbel, dan moet je zo goed mogelijk weten wat staat er nou in het Grieks. En dan moet je eventuele varianten ook opsommen, want die kunnen soms invloed hebben op de uitleg. Gelukkig is dat nergens op dramatische wijze het geval, maar je moet er rekening mee houden. Toen de herziene Statenvertaling werd uitgebracht, hadden die dus de vraag te beantwoorden, die vertalers, die bewerkers. Gaan wij ook kennis nemen van die oude handschriften? Gaan we dat erin verwerken? En dat hebben ze helaas niet gedaan. Met de King James Bible, de Engelse Bijbel die daarmee overeenkomt, hebben ze dat wel gedaan. De New King James Bible geeft in de voetnoten alle varianten. Dat heeft de Statenvertaling niet. Ik heb erop aangedrongen. Ze hebben de helft van al mijn voorstellen overgenomen, Leo, maar de andere helft niet. En daar hoorde dit onder andere ook bij. Het moet wel op hun site staan, beweren ze, maar dat heb ik nooit gecheckt, want daar kijkt toch geen mens. Dat in die Bijbel zelf moeten staan. En dat is helaas niet gebeurd. Vandaar dat je nogal wat verschillen kunt tegenkomen. Ik ben heel blij met de herziene Statenvertaling voor het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament zijn er nogal wat verschillen en daar kom je tegen. En dat komt doordat men bewust alle oudere handschriften buiten beschouwing heeft gelaten. Men heeft eenvoudig de Griekse tekst gebruikt die men ook in de tijd van de Statenvertaling gebruikt. Nou, wat gebeurde er nou bijvoorbeeld in de NBG-vertaling van 1951? Daar ontdekte men een aantal van dat soort teksten die in oude handschriften niet stonden en in nieuwe wel. En de regel is dan, dat is er later bijgeschreven. Maar ja, dat was niet altijd zo zeker en dan zette men die tussen haken. Bijvoorbeeld het slot van Markus 16, dat werd tussen haken geplaatst. Dat betekent, ontbreekt in belangrijke oude handschriften, maar er komt wel veel nieuwe handschriften voor. Dus ja, dan moet de uitlegger maar uitmaken of hij het authentiek vindt of niet. En dat zijn er nogal wat van die gedeelte tussen vierkante haken. In de NBV zie je dat ze dan vaak gewoon weggelaten worden. En dat blijft dus. En hier heb je ook weer een makkelijke oplossing. Je doet net als herziene Statenvertaling, oogjes dicht. Je negeert al dat enorme handschriftonderzoek dat er gedaan is. Al die handschriften die gevonden zijn, al die papieren die in de Egyptische zandwoestijn, jongen, wat is dan een mooie bewaarplaats gebleken. Allemaal vergeten, allemaal weg. En je houdt je gewoon aan dezelfde Griekse handschriften die de Statenvertalers hadden. En dat is 400 jaar geleden. Of je volgt de moeilijke weg en je gaan al die variaties met elkaar vergelijken. Dat werk is allemaal al gedaan in internationale Bijbeledities. En dat betrek je er allemaal bij. Maar de troost is, Leo, er is geen enkele Bijbelse waarheid die staat of valt met een keuze tussen deze of gene variatie. Dat is dan weer troost, waardoor sommigen van u onmiddellijk denken, oh gelukkig, daar hoef ik ook niet om te bekommeren. En u hebt volkomen gelijk. Dat is het werk van arme theologen die daar altijd mee weer over moeten bakkeleien. Maar bijvoorbeeld in mijn Telos-vertaling van het Nieuwe Testament, daar vind je dus in de voetnoten al die belangrijke varianten keurig vermeld. En zo hoort het ook, vind ik. En dat vind ik jammer. Het Nieuwe Testament van Haas HSV, de Herziene Statenvertaling, die geef je die luxe niet. Wie de volgende? Zwanet.
Ik kan me nog herinneren, dat baseerde ze denk ik op die laatste zin, dat we vroeger, dat zei mijn moeder dan, Jehovens niet binnen mochten laten.
Ja, dat was die tekst uit 2 Johannes die we net gelezen hebben.
En die als, iemand tot u komt en deze lening brengt, ontvang hem niet naar. Ja.
En er werd notabene tegen een vrouw gezegd in de 2 Johannesbrief. Als ze dus aan de deur komt, dan denk je, ach, dit is zo'n arme sloebe. Laat ik maar binnen laten en een kopje koffie geven. En dan kom je in gesprek en dan raak je misschien wel helemaal in de war door wat die persoon allemaal tegen jou vertelt. Dus je moeder had gelijk. Denk in veel dingen had ze wel gelijk, denk ik. Hè. Maar hier ook in. Het is beter maar omdat. Tenzij dat je heel erg goed beslagen ten ijs bent. Maar je moet niet vergeten, die hoofdstuigen worden getraind om doorsnee christenen te woord te staan. En ze te overvallen met allerlei slinkse redeneringen waar die helemaal niet aan gewend zijn. Ik hoorde jaren geleden van een discussie op de radio tussen Jehovens getuigen en een bekende theoloog. En die Jehovens getuigen vloerden die theoloog. Volledig. Terwijl hij toch geen gelijk had. Maar dat was omdat hij getraind was om alle argumenten van die theologen de nek om te draaien. En die theoloog was niet getraind om Jehovens getuigen de nek om te draaien, figuurlijk dan. Dus hij had geen enkele training. Die kende zijn Bijbel, maar hij had geen training om Jehovens getuigen argumenten door te knippen. En dan ga je dus voor de bijl. Dus begin er maar niet dan. Als het niet de stem van de goede herder is, dan kun je beter maar niet binnenlaten. Je kunt een getuigenis proberen te geven, maar de slimmerikken die trappen daar niet in. Ik had er eentje, maar dat was een mormoon, maar ja, dat is allemaal één van hetzelfde laken en pak. Die zei uit de hoogte, meneer, ik ben gekomen om te getuigen tegenover u. Ik ben niet gekomen om uw getuigenis aan te horen. Nou, niet een goede middag. Had u gelijk. Op zijn manier. Maar je kunt wel eens getuigenis geven. Maar alsjeblieft, ga niet discussiëren. Je hebt een goede kans dat je het aflegt. Want je bent er niet in getraind. Wie nog meer? Nog meer verstandige moeders in de zaal. Kees, had jij een verstandige moeder? Nou, dat is jammer. Dat is niet verstandig. Oh, was het daar eerst? Oh, oké. Neem maar niet kwaad.
Nou, u zei dat gelovigen, als het goed is, aan hun klompen kunnen aanvoelen of die kanonieke boeken ook echt van God afkomstig zijn. Maar hoe kan het dan dat, eigenlijk de katholieke kerk eeuwenlang dat dan niet aan zijn klompen heeft aangevoeld?
Laten we het zo zeggen. Die katholieke kerk hebben ook altijd geloofd in diezelfde 39 boeken van het Oude Testament. En in de praktijk speelde dat helemaal niet zo'n grote rol, hoor. Die 39 boeken waren ook voor hen maatgevend. Bij al die oude concilies en synodes werd er eigenlijk vooral een beroep gedaan op de 39 boeken, kanonieke boeken van het Oude Testament, net zoals wij die kennen. Dus, je kunt wel eens een keer verwijzen naar de wijsheid van Salomo of Jezus Sirach, maar dat wil dan niet altijd zeggen dat daarmee ook bedoeld werd dat kanonieke boeken waren. Als ik daarna in mijn boeken naar die boeken verwijs, betekent dat ook niet dat ik ze als kanonieke boeken beschouw. Pas toen die discussie ontstond in de hitte van de strijd, toen het ging over bidden tot de doden, wat bij de katholieken een heel bekende gewoonte was geworden, sedert eeuwen. Toen ze daarop aangevallen werden, maar waar staat dat dan? Toen kwamen ze met dat boekmaker B. En toen hebben ze, ik denk haast aan een soort recalcitrantie, op dat concilie van Trento gezegd, oké, dan hakken we de knoop door en we verklaren ze allemaal tot deuterocanonieke boeken. Maar voordat die strijd met de protestanten opkwam, speelde dat volgens mij helemaal niet zo'n grote rol. En voelde ze eigenlijk wel op een klompen aan dat dit eigenlijk waarheid is van God. Dus in die zin worden die boeken ook niet veel geciteerd om waarheden te onderbouwen. Dus in de praktijk valt dat wel mee. Maar in de hitte van de strijd zette men zich tegen elkaar af. En toen zijn ze pas voor het eerst op dat concilie van Trente tot deuterocanonieke boeken verklaard. Nou mag je hem naar Kees brengen.
Ja. Bij dat artikel 7, daar wordt het woord voldoende gebruikt en vervolgens zeer volmaakt en in alle opzichten volkomen. Het woord wat ik mis is dan eigenlijk noodzakelijk. En ik ben het er eigenlijk ook niet mee eens.
Oh, dat horen we dan graag. Hier is dus, een grote stand.
Waar ben je laat ik het zo zeggen. Als je ontdekt hebt dat ergens in het universum moet een God zitten en weet je wat. Want dat kan je toch niet zomaar constateren en dan niks doen. Oh, nou, laat maar zitten, weet je wel.
Nee, heb je niet
dan wil je eigenlijk weten wat wil God. En na een tijdje ben je erachter van, nou ja, dan hebben we een handig boek, de Bijbel. En dan weten we wat God wil. Dus dat boek is noodzakelijk, want je moet nou allemaal roeien met de riemen die je hebt. En we hebben de Bijbel, we hebben niks anders dan de Bijbel. Nou, daar kan ik allemaal in meegaan. Maar is de Bijbel nou voldoende?
Ja,
ik bedoel, als je de Bijbel moet aanvullen met de Heilige Geest, dan zeg ik, nou, iets wat je moet aanvullen met, is dus niet op zichzelf voldoende. En volmaakt, is de Bijbel volmaakt? Nou ja, als je alle discussies leest over de levensvragen, van wat is een huwelijk en wat is geen huwelijk, dan kun je toch niet zeggen van, nou, de Bijbel die geeft handig antwoorden en tabellen met duidelijke omschrijvingen of zo. Dus ik vind niet dat je dat een 10 mag geven voor weergave van de wil van God.
Nou, daar zitten we dan. Ja. Nou, in eerste plaats, dat noodzakelijk, dat als je nou die vorige artikel er allemaal bij betrekt, dan zie je dat Guido de Bre wil zeggen, om kennis te hebben van de zaligheid, als je wil weten hoe een mens behouden wordt, dan wordt dat daarin onderwezen en ook nergens anders. Die implicatie zit heel duidelijk in het betoog. Als je wil weten hoe je zalig moet worden, dan vind je dat in de Bijbel en nergens anders. En met dat voldoende wordt gegeven, het is ook voldoende wat er in de Bijbel staat. Maar dat wil niet zeggen dat de Bijbel voldoende is voor het hele leven. Als je een computer wil bouwen, heb je niks aan de Bijbel. Als je een taart wil bakken, heb je ook niks aan de Bijbel. Als je weet wanneer van de tulpenbollen de grond in moet, heb je ook niks aan de Bijbel. Er zijn duizenden vragen die wij zelf al kunnen oplossen. Dat heeft de Heere God graag aan ons overgelaten. Dat zoeken wij zelf al uit. En zo hebben we ontdekt wanneer je het beste de tulpenbollen in de grond zou kunnen stoppen. En wat het beste taartrecept is. En hoe je computers bouwt. En hoe je psychoses kunt genezen enzovoort. Dat doen we allemaal zelf. We hebben de Bijbel niet voor nodig. Maar de Bijbel is voldoende als het gaat om die dingen die we op een andere manier niet zouden kunnen weten. Wij zouden zonder de Bijbel niet weten dat er een weg van zaligheid is en hoe die weg eruit ziet. Dus talloze dingen in het leven, die kunnen we zelf uitzoeken en dat hebben we ook gedaan. Dat is ook het aardigste voor dat alle puzzels die wetenschappers oplossen, dat de antwoorden allemaal in de Bijbel staan. Dat is toch geen aardigheid aan. God gaf ons het vermogen om kennis te verzamelen en die kennis praktisch toe te passen. En dat is geweldig en dat gaat hij allemaal niet verklappen. Nee, de Bijbel is voldoende om die dingen te weten die we anders niet hadden kunnen weten. En dat is hoe we zalig kunnen worden. Hoe we behouden kunnen worden, zeggen we liever. Zaligheid is een echt statenvertaling. Hoe we behouden kunnen worden. En daarvoor is de Bijbel voldoende. Maar de Bijbel is niet voldoende voor alle aspecten van het leven. De Bijbel vertelt me niet waar Huis ter Heide ligt. Dat wil ik toch wel graag weten als ik vanavond naar huis ga. En hij vertelt me ook niet hoe ik daar het beste kan komen als ik geen auto heb. Ja, wandelen. Ja, ik zie het al voor me. Nee, ik maak maar een flauw grapje in die zin van, er zijn de gewone praktische dingen van het leven. Daar heb je de Bijbel ook niet voor nodig. Kunnen we zelf uitvinden. De Bijbel is noodzakelijk en voldoende voor alle dingen die we niet zelf kunnen uitvinden. Ik zou zonder de Bijbel nooit geweten hebben dat de mens ten diepste beelddrager van God is. En dat dat beeld geschonden is door de zondeval. Terwijl het ontzettend belangrijk is om het menselijk fenomeen te snappen. Doordat ik dat nu weet van de mens, kan ik veel duidelijker, ook in de menswetenschappen, ben ik er nu veel duidelijker aan toe hoe ik met die mens moet omgaan. Want ik weet wat de zin en het doel van zijn leven is, wat de oorsprong van zijn bestaan is. En dat weet ik allemaal door de Godsopenbaring. Dus als regel zou ik zeggen, de Bijbel is voldoende voor al die dingen die we anders nooit hadden kunnen weten. Hij is ook noodzakelijk voor, want we kunnen dat nergens anders weten. En in alle opzichten volkomen, dat ondanks het feit dat zoveel uitleggers zich onderling tegenspreken natuurlijk. Die volkomenheid van de Bijbel, er zijn ook mensen die wel uit de Bijbel afleiden hoe ons zonnestelsel eruit ziet. En zo die zeggen, de Bijbel is zo volmaakt dat er zelfs wetenschappelijk niks tegen in te brengen valt. Dat lijkt me nogal een overschatting van de wetenschap, die dan een norm moet worden om de volmaaktheid van de Bijbel aan te tonen. Dus ook dat volmaakt, dat volkomen, moet je nuanceren. Je moet begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Kijk, volkomen in objectieve zin wil zeggen, die Bijbel is volmaakt. Maar wij zijn niet volmaakt. Vandaar dat wij met dat volmaakte woord soms toch hele gekke dingen uithalen. Maar dat zegt dan niet iets over de onvolkomenheid van de Bijbel, maar meer over onze onvolkomenheid. Kijk, dit is heel bazaal onderwijs. En in het gesprek daarover, zoals we dat nu aan het doen zijn, kun je een heleboel dingen nader toelichten. En zeggen, ja, kijk, dit heeft Guido de Bre volgens mij bedoeld. En als hij dat niet bedoeld heeft, het is niet de Bijbel wat hij schrijft. Dan bedoel ik dat er in ieder geval mee. Dan vind ik dat hij dat had moeten bedoelen. Dus zo versta ik dat, wat hij bedoelt. En dan kan ik er helemaal mee in vinden. Henk. Ja. Ja, dat is een goed punt, dat was ik vergeten. Zeg het nog maar eventjes voor de band.
Nee, Kees noemt ook de Heilige Geest die je nodig hebt om de, om de Bijbel te kunnen verstaan. En als ik dit artikel lees, lees ik er ook geen woord over. In het vorige artikel staat de Heilige Geest vertelt ons wat de juiste boeken zijn. Maar als je vervolgens die Heilige Geest eigenlijk nodig hebt om ook maar iets van die Bijbel te kunnen verstaan, wat eigenlijk ook wel zo is, wordt helemaal totaal niet genoemd.
Maar ja, er staat in het volgende artikel, maar dat weten jullie nog niet. De Heilige Geest is de eeuwige kracht en macht die uitgaat van de Vader en de Zoon. En er worden een heleboel belangrijke dingen verteld over de Geest. Je kan in zo'n kort bestek niet verwachten dat alles er ook in één keer staat. En sommige dingen zul je in de hele geloofsbelijdenis missen. Je denkt, jongens, dit nou een samenvatting moet zijn. Waarom staat dat er dan niet in en dat er dan niet in? Ieder van ons die zou proberen in zo'n kort bestek een geloofsbelijdenis op te schrijven, daarvan zullen anderen zeggen van dat en dat ontbreekt erin. Hier gaat het, ik gaf dat net al aan met het woord objectief en subjectief. De Bijbel is volkomen in objectieve zin. Maar wij kunnen dat pas accepteren en op ons laten inwerken en dat aanvaarden door het werk van de Heilige Geest. Maar als die Heilige Geest in niemand van ons zou werken, zou die Bijbel toch nog steeds even volkomen zijn. Alleen wij zouden dat niet kunnen onderkennen, wij zouden dat niet weten, wij zouden dat niet kunnen zien. We hebben de Heilige Geest nodig om het te zien. Een roos is een prachtige bloem en dat zou die ook zijn als wij geen van alle neuzen hadden om hem te ruiken en ogen om hem te zien. We zouden alleen maar oren hebben en een roos kun je niet horen. Die roos zou niettemin prachtig zijn, maar er is niemand die het kan opmerken. Dus een volkomen Bijbel, dat is mooi, maar als er geen mensen zijn die door de Heilige Geest die volkomenheid opmerken, dan is het nog niet voldoende. Maar hier gaat het niet over hoe wij het kunnen vaststellen, hier gaat het erover wat de Bijbel is. De Bijbel is volkomen. Punt. En als mensen daarachter willen komen, dan moeten ze de Heilige Geest ontvangen, anders zien ze het nog niet.
Maar op zich is het hebben van een traditie rond een Heilige Schrift ook niet iets heel onbekends. Ik bedoel, de Joden hebben dat ook. En op zich is het toch niet helemaal af te wijzen, lijkt mij.
Wat niet?
Dat je een soort van traditie hebt om de Heilige Schrift heen, die de Heilige Schrift ook uitlegt, zeg maar. De Joden doen dat zelf ook met hun eigen tradities.
Ja, maar nu breng je een nieuw element in. Dat hebben we net wel besproken. Maar dat is de traditie. Kijk, natuurlijk. Je kunt nogal meer zeggen. Je kunt zeggen, om de Bijbel te verstaan, heb je de Heilige Geest nodig. Je kunt ook zeggen, om de Bijbel te verstaan, heb je in feite een geloofsgemeenschap nodig. Niet alleen maar onze tijd, maar we zijn allemaal geworteld in een geloofsgemeenschap. Zelfs al ben je van gereformeerd evangelisch geworden, dan nog wortel je in die orthodox-protestantse gemeenschap. Nogmaals, voor de zoveelste keer gebruik ik die uitdrukking, niemand van ons hoeft bij het begin te beginnen. Het wiel of het vuur uit te vinden, dat is allemaal al gebeurd. Wij staan op de schouders van het voorgeslacht. Dus inderdaad, als iemand zou zeggen, de Bijbel en de Heilige Geest, dat is voldoende, dan zou ik dat wantrouwen. Want dat betekent, ik heb die andere dingen niet nodig. Ik heb niet die leraren nodig uit vroegere generaties. Ik heb dat allemaal niet nodig, ik kan gewoon weer bij nul beginnen. Dus inderdaad, de Bijbel is volkomen. Maar om het te zien, heb ik de Heilige Geest nodig, persoonlijk. Maar ik ben ook heel dankbaar voor die brede geloofsgemeenschap van orthodox-protestantistisch, protestants Nederland, dat mij geholpen heeft voor 99% om dat ook allemaal te verstaan en te zien. En dan 1% denk ik dat ik er nog bij gekregen heb, maar verreweg het meest, of misschien nog een paar procent, ik weet het niet, maar meer dan 5% zal het niet zijn. De rest heb ik allemaal ontvangen. Maar dan nog, als ik alleen de geloofsgemeenschap had en de Bijbel, en ik had niet de Heilige Geest, was het nog waardeloos. Ik zou niet kunnen onderscheiden wat er in die geloofsgemeenschap klopt en wat niet. Je hebt ze alle drie nodig. Maar ik vind het mooi dat het erbij zegt, die traditie. Want de Bijbel en de Heilige Geest vind ik nog gevaarlijk. Alsof je elke keer weer met nul kunt beginnen. Dus het meeste wat wij geloven en wat we weten, dat weten we mede dankzij de schouders van het voorgeslacht waar we op staan. Beantwoord dat jouw punt? Wie nog meer? Kijk nou. Francis.
Ik vroeg me af, waar is het tweede boek van Esra gebleven?
Dan moet je die NBV lenen van wie was dat, Bart, hè? Want als je kijkt naar Nou, daar staat hij trouwens niet in, want hij hoort niet bij, wacht even, geloof, hij hoort niet bij die apocryfe boeken. Maar als jij op het internet even bladert naar 2 Ezra, waarbij het heel vaak in het Latijn staat, dan heet het Esdras, Esdras, en niet Ezra, dan vind je een tweede en zelfs een derde en zelfs een vierde en zelfs een vijfde Esdras of Ezra. Er zijn dus heel wat. Dat is de zegen van het internet. Je gaat zo naar huis en dan zoek je dat op en dan vind je ze allemaal op het internet terug. Dus hij is niet weg. Hij is niet weg. Jouw computer is misschien weg. Maar, de, maar het staat op het internet. Het staat... Ja. Nee, dat klopt. Daar staat het eerste boek, omdat Guido de Brecht kwam uit een traditie waar ze ook wisten van een tweede en een derde en een vierde en een vijfde. Dus als wij het nu gewoon hebben over het boek Ezra, dan snapt iedereen wat de bedoeling is. Maar in die tijd zou iemand hebben kunnen vragen, Ezra, welke bedoel je? Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde. Vandaar dat hij zegt het eerste boek Ezra. Dat betekent onze taal gewoon het boek Ezra. En die tweede, derde, vierde, vijfde horen niet bij de Heilige Schrift. Maar daarom zijn ze wel interessant als je dat leuk vindt om er een keer kennis van te nemen op een vrije zaterdagmiddag. Zoek maar op het internet Ezra of Esdras. En daar vind je ze terug. In, als het niet in een Nederlandse vertaling is, dan wel in een Engelse vertaling. Ga je gang. Ja, dat is echt een running ministry vanavond.
Ik vroeg me af, als de Bijbel volkomen is, moeten we hem dan ook letterlijk nemen?
Letterlijk is een heel gevaarlijk woord. Ik heb ergens in een van mijn boeken een lijst gedaan van 50 dingen in de Bijbel die niemand letterlijk neemt. Dus de mensen die zeggen, wij moeten alles wat in de Bijbel staat letterlijk nemen, dan kan ik aan de hand van die 50 punten, maar ik heb er maar een paar paraat, aantonen dat niemand dat doet. Eentje die me zo te binnen schiet, er staat in het verhaal van de schipbreuk van Paulus, Handelingen 27. Precies, toen wij dan zagen dat ons enig land naderde, nou dat land kwam niet dichterbij, zij kwamen dichterbij dat land. Maar dat neemt niemand letterlijk, want we weten allemaal wat bedoeld is. Maar ik gebruik dat om duidelijk te maken dat mensen wel heel stoer zeggen, ik neem de Bijbel letterlijk, maar dat doen ze helemaal niet. Dat kan ook helemaal niet, dat hoort ook niet, dat doen we in het gewone leven ook niet. We gebruiken constant, als ik zeg bijvoorbeeld, dat zeg ik nog voor de 27e keer, je moet niet denken dat jij het wiel en het vuur moet uitvinden, dan kan de, heeft het weinig zin als iemand zegt, hoezo het wiel, dat is toch al uitgevonden. Ik ken helemaal niemand in onze tijd die dat probeert. Nee, dat is een beeldspraak. Daarmee bedoelen we de dingen die we al duizenden jaren over beschikken, die hoef jij niet opnieuw uit te vinden. Nou, maar dat betekent niet letterlijk dat er nog steeds mensen zijn die proberen het wiel uit te vinden. Maar zo is het met de Bijbel ook. Er zijn ontzettend veel uitdrukkingen daar, waar precies hetzelfde voor geldt. Ik kan het nou helaas... Het is in deel 11 van mijn evangelische dogmatiek. Maar staat, en daarmee wil ik duidelijk maken dat het zogenaamd letterlijk nemen van de Bijbel een inbeelding is. We nemen, en dat kan in elke literatuur, in elke zin. Dus ik gaf een voorbeeld uit wat ik vanavond gezegd heb. Je kunt niet alles letterlijk nemen wat ik zei. Je moet begrijpen hoe zinnen functioneren in een bepaald verband. Nou, zo vind je dat in de Bijbel ook. Dat is, ik moet wat meer van die dingen uit mijn hoofd leren. Dan kan ik ze meer antwoord geven zoals nu. In plaats van naar dat boek te verwijzen. Maar niemand neemt de Bijbel letterlijk. Dat wil ik ermee zeggen. En aan de hand zeg ik, als ik die voorbeelden noem. Dan zeg ik, ja, maar, dat is nogal vanzelfsprekend. Ja, ik zeg, oké. Maar het punt is, jij neemt dus de Bijbel ook niet letterlijk. En waar trek jij nou de grens? Bijvoorbeeld, maar gaan we die discussie gaan we niet aan nu. Genesis 1. Dat zijn de mensen die zeggen, ik neem Genesis 1 letterlijk. Ik zeg, nee hoor, dat doe je niet. Dat kan ik je zo aantonen. Ik neem Genesis 1 letterlijk. In Genesis 1 gaat het over het firmament. Daarboven dat firmament zijn vele wateren. Aan dat firmament hangen de sterren en daar zweven ook de vogels. Ik zeg, jij gelooft helemaal niet in een dergelijk firmament. Want een dergelijk firmament bestaat helemaal niet. Dat firmament is letterlijk wat het is, firmus. Het is een koepel boven de aarde, daarboven zijn grote massa's wateren. En aan dit firmament zijn de sterren en de vogels en de wolken, allemaal in één ruimte. Ik zeg, jij gelooft helemaal niet in zo'n firmament. Ik zeg, ja, maar dat staat er. Ik neem de Bijbel letterlijker dan jij, want dat staat er en dat neem ik letterlijk. Maar als iemand zegt, ja, maar zo'n firmament bestaat het niet, dan zeg ik, dat gaat ook helemaal niet om, dat is helemaal niet belangrijk. Maar jij vindt dat wel belangrijk. Dus zeg jij, ik neem Genesis 1 letterlijk, maar dat doe je helemaal niet. Want jij denkt stiekem dat dat firmament dat de dampkring is. Nou, zelfs van de dampkring kun je niet zeggen dat de wateren boven die dampkring zijn en dat de vogels en de sterren allebei langs die dampkring zich bewegen. Dus niemand, al die mensen zeggen, ik neem Genesis 1 letterlijk, hebben gewoon nog niet goed hun huiswerk gedaan. Ze hebben nog nooit grondig genoeg nagedacht. Dus nou zeg ik tegen de mensen, nee hoor, ik neem de Bijbel letterlijk, jij doet dat helemaal niet. En dan vinden ze me weer flauw. Nou, zullen we langzamerhand eens een punt aandraaien? Dat was een heel boeiende discussie. Dus even, we hebben de volgende keer, gaat het natuurlijk weer wat meer over de dingen van het heil. Dit was echt de basis. De volgende keer storten we ons in het onderwerp van de heilige drie-eenheid. En dan, dan gaan we maar twee artikelen doen, want daar staat zoveel in over wat de heilige drie-eenheid inhoudt. En daar, dus alle fundamentele onderwerpen komen aan de orde. Maar dit was een goede start. We hebben het over God gehad en we hebben het over de Bijbel gehad. Dan hebben we een fundamentje waar we de komende avonden op voort kunnen borduren. Dat moet je niet letterlijk nemen hoor, dat borduren. Dat is beeldspraak. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel Heer voor uw woord. Wat zouden we zijn zonder uw woord? We zouden u niet eens kunnen aanspreken, want we zouden u helemaal niet kennen. Als u zich niet aan mensen had geopenbaard. En u hebt dat gedaan in een persoon. Persoon van uw zoon. En u hebt het gedaan in de vorm van een boek. En uw zoon mogen wij kennen en dat boek mogen we in handen houden. Dat boek mogen we ook kennen. En het is best een moeilijk boek in veel opzichten. En daarom willen we luisteren naar het voorgeslacht. Want er is al zo ongelooflijk veel wijsheid over uw boek samengebracht in eindeloze bibliotheek. En tegelijkertijd willen we uw woord niet geloven omdat die mensen dat allemaal zeggen hoe we dat moeten doen, maar omdat uw woord zelf door uw geest ons aanspreekt in ons hart. En help ons om in die spanning te leven. Uw woord is de enige maatstaf, sola scriptura, alleen de schrift. Maar tegelijkertijd te genieten van wat de leraren van de kerk daarover allemaal gezegd hebben. En dat ter harte te nemen en te proberen daarin te schiften en kaf en koren te onderscheiden. Dank u wel dat we de stem van de goede herder mogen kennen. Help ons om die altijd weer te onderscheiden van de stemmen van de valse herders. Help ons om te groeien in de kennis van uw woord en in de waarheid. En help ons daarvan te getuigen naar anderen. Dank u voor wat we mochten overdenken. Wees met ons in het verdere van deze avond. Bewaar en leid ons op weg naar huizen. Breng ons ook een volgende keer hier weer in gezondheid bij elkaar. We loven en we prijzen uw heerlijke naam. Amen.